Dit is de zondagochtenddienst van 31 maart 2024. De boodschap wordt gebracht door Jacob Janssens.
Goeiedag zeggen en welkom tegen mensen. Vrolijk Pasen kreeg ik een kaart. En met kerst zeggen we prettige kerstdagen. Met oud en nieuw zeggen we gelukkig nieuwjaar. Zo hebben we allerlei uitspraken. En voor hemelvaart, behouden vaart of zo. Ik weet niet. Of bij de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Bedenken ze ook eens een. Ik weet het niet. Maar het is de bedoeling dat we daarvan genieten. Dat is wel de essentie van die feesten die God geeft. God heeft feesten gegeven in de. Kijk in Leviticus 23. Er staan een stuk of 5. Het hoort allemaal bij elkaar hoor. Maar onder andere Pesach. Pascha, hoe je het wil noemen. Wij noemen dat Pasen. En als wij Pasen zeggen, denk ik van geel en eitjes en dingen. Maar ja, Pasen gaat niet over eitjes en dingen. Als je feest wil vieren, moet je doen hoor. Maar we gaan het over de opstanding hebben. Opstanding. Opstanding van Jezus. Uit de dood. En voor ons is dat een eitje. Zeg maar. Het is een soort paaseitje. Het is een eitje, omdat we het altijd horen. Opstanding. Jezus is opgestaan. Hij leeft. Ik zie je voel niet goed. Ja, ik wil Yvonne ook zien. Hoi. Nee, maar voor ons is dat eitje. Hè? Jezus is uitgestaan, open graf, steen weggerold. Maar eigenlijk is het helemaal, was het geen eitje. Het was een zware opdracht voor Jezus om dat te doen. Om zijn leven in dienst van de Heer te zetten. En dan ook nog eens eventjes de Satan overwinnen, de dood overwinnen, zich niet van zijn weg heeft laten praten door allerlei fariseeën en mensen om hem heen. Zelfs tot op het kruis hebben ze hem belachelijk gemaakt. Kom toch van dat kruis af als je de Messias bent. Laat dan eens zien dat je wat kan. Het enige wat Jezus dan zegt van Vader vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. En dat snap ik ook haast niet. Vroeger kon ik het helemaal niet begrijpen. Ik denk, wat zijn dat voor vreselijke mensen die hem aan het kruis hangen. En dan zegt hij ook nog van ze weten niet wat ze doen. Ik denk, ze weten precies wat ze doen. Ze willen hem dood hebben. Maar ze weten niet goed van welke geest ze zijn. Welke geest erachter zit. Ze weten niet goed wat ze doen. Als ze geweten hadden wat ze deden, hadden ze het niet gedaan. Hey, hoe komt die eruit? Als de boze had geweten dat Jezus zou opstaan uit de dood, had hij het niet gedaan. Want het is zo'n ondergang namelijk. De ondergang van de duisternis. Ik lees even een stukje uit Lucas. Een paar regels van de opstanding. Maar op de eerste dag, dus Lucas 24, vers 1 tot 6. Maar op de eerste dag van de week gingen zij bij het ochtendgloren naar het graf met geurige olie die ze bereid hadden. En olie is om te balsemen. Dus het lijk in te smeren. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen zij binnengingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten zich geen raad. Waar is die? Waar is dat? Plotseling stonden er 2 mannen in stralende gewaden bij hen. Dat is ook schrik. Pats, die zijn er ineens. Heb je nog nooit gezien, die mensen? Het zijn niet eens mensen, het zijn engelen. Die hadden ze nog nooit gezien. En dan staan ze daar ineens. Weer schrikken. Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Jezus is uit de dood opgewekt. Vroeger dacht ik, uit de dood opgewekt, moet je uit het graf. En toen gingen ook gedachten er rond dat je dat die beenderen en dingen bij elkaar moesten blijven, want anders kon dat lichaam niet meer opstaan. Maar zo werkt het niet. Jezus stond op uit de dood en het lichaam werd verheerlijkt door God. Hij kreeg een lichaam die hij kon beheren. Hij verscheen aan diverse, en soms in een andere gedaante staat er dan in de schrift. Dus die geest van hem, die mens van hem, die had macht over het lichaam. Dat is een heel andere situatie geworden voor hem. Deze dingen die hij daar overwonnen heeft hij gedaan voor ons. Hij hoefde niet aan het kruis, hij was gaaf. Hij kon zo de hemel in, zeg maar. Er zat niks aan van de duisternis. Hij heeft het wel gedaan voor ons. Om ons los te maken uit de duisternis. Los te maken uit de dood. Die dood is overwonnen. En we gaan nog lichamelijk dood, ja. Maar dat gaat ook veranderen. Jezus, ik lees nog even een mooie tekst. Hebreeën 7 vers 18 tot 8 vers 2. Ik ga er wel even een beetje doorheen. Het eerder gegeven gebod wordt ongeldig verklaard, omdat het te beperkt is en niet voldoet. Dus wat vroeger was in de oude verbond, bijvoorbeeld de tabernakel of de tempel, en de wet, die waren niet meer belangrijk, want die voldoen niet. De wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht. Maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij God dichter kunnen naderen. Er is dus een omslag als Jezus aan het kruis gaat en opstaat uit de dood. Er is een omslag. Een omslag naar een nieuw leven. En niet een nieuw leven uit de wet, maar een nieuw leven die hoop biedt op wat God geeft. Bovendien is er sprake van een bekrachtiging onder ede. Jezus is onder ede verklaard dat hij priester is. De Levitische priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd werd. Die werden gewoon zo geboren. Kind wordt geboren is al priester, omdat hij geboren is in het geslacht van Aaron en Levi. Jezus daarentegen, vers 21, ontving het met een dergelijke bekrachtiging toen tegen hem gezegd werd: de Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug, jij bent priester voor eeuwig. Nou, de ordening van Melchizedek staat er in de MBG achter. Hij is priester voor eeuwig. Hij is door God aangesteld als hoge priester. En als er een hoge priester is, zijn er ook priesters. Dat zijn wij. Wij zijn opgestaan in een nieuw leven. Met de bediening van priester. En dat betekent ook dat God jou onder ede heeft gezet. Hij is een eed gezworen. Jij bent priester. Jij bent mijn kind. Jij bent mijn zoon. En ik zalf jou tot priester en koning. Dat heeft hij gedaan. Dat is door Jezus ontstaan dat hij dat kan. Jezus heeft betaald, schuldvrij. We zijn rein voor God. Dan kan het priesterschap komen, het koningschap kan komen. De overwinning op de dood. Kijk, dat zit er goed. Daardoor staat Jezus garant voor een beter verbond. Zij moesten met velen zijn, omdat de dood hun belette priester te blijven. Ja, ze gingen allemaal dood een keertje. Van die priesters is nog niemand meer over. Zij moesten met velen zijn, nou dat heb ik al gelezen. Maar omdat hij blijft tot in eeuwigheid, is ook zijn priesterschap eeuwig. Zo kan hij allen die God door hem naderen, volkomen redden. Omdat hij altijd leeft en zo voor hun kan pleiten. Een hoge priester als hij hadden we ook nodig. En die, iemand die heilig, schuldloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemelsferen verheven. Hij kan iedereen redden, omdat hij eeuwig leeft. Jezus wil jou redden. En dat redden is niet alleen van nou, dan ben je te nauwe nood gered. Daar zit veel meer aan vast. Dat redden betekent ook dat je de Satan kan overwinnen. Dat je de dood kan overwinnen. Dat je verder kan in je leven. Dat is een heel groot gegeven wat God ons geeft. Ik heb hier wel eens een t-shirt aangehad met onvernietigbaar leven. Onvernietigbaar. Maar dat leven heb je ontvangen. Dat is onvernietigbaar. Dat is niet stuk te krijgen. We hadden vroeger, toen ik nog in Delfzijl woonde, een markt. Er was een meneer die verkocht kopjes. Die waren onvernietigbaar. Ik zou even demonstreren. Ik sloeg hem ergens tegenaan. Ik viel zo uit elkaar. Ik denk, nou, dat is niet zo'n garantie voor de eeuwigheid. Dus. Maar dan kan je met dit wel doen. Dan loopt alles op stuk. De boze geesten lopen er op stuk. De dood loopt er op stuk. Jezus zegt ergens anders, je zult de dood niet zien. Dan heeft hij dus over jouw geest en ziel. Dat lichaam, dat staat verderop ergens, de laatste vijand, dat is de dood. Maar dat is de lichamelijke dood. Die dood werkt nog steeds door. Hoe moet je dat nou vertellen? Dood is een macht. Dood is niet een situatie in de zin van, nou, je ligt in je kistje en het is afgelopen. Het is een gevangenzetter. Dood zet je gevangen. Dood sloopt je leven. Het begint ook met ziekte. Als je ziek wordt, wordt je lichaam al aangevallen om te slopen. Als je dingen meemaakt, trauma's, wordt geprobeerd je te slopen. Als je ziek wordt in je geest of in je psyche, die dood probeert je gevangen te zetten. Dat je niet verder komt. Dat hoort allemaal nog bij het rijk van de dood. En Jezus heeft die dood overwonnen. Hij heeft die geestelijke wereld overwonnen. Hij heeft de Satan en de dood overwonnen. Hij mag in jouw leven overwinnen. Dat jij gaat staan in die geestelijke wereld en zegt, hier ben ik. En je kan me wat. Alles wat hier op deze aarde gebeurt, dat tegenhouden door de boze om verder te groeien, uiteindelijk win je. Want je ziet, hè, als je elke keer, verbaast het me weer, zie je zo'n weg met allemaal teer en asfalt. En dan kruipt er weer zo'n plantje tussendoor. En volgende keer nog één. En er komt regen op en een vorst en de kraks. En ik heb wel eens tegen mijn kleindochter gezegd, de natuur maakt alles weer kapot wat mensen hebben opgebouwd. Oftewel, Gods leven maakt alles kapot wat de duivel heeft opgebouwd. Dat is in je geplant, dat zaadje, dat leven. En dan mag tevoorschijn komen. Dwars door alles heen wat in je leven gebeurt, komt dat tevoorschijn. God geeft de wasdom. Dat hoef je niet zelf te doen. Je moet zorgen dat je water krijgt. Gods geest. Je moet zorgen dat je voeding krijgt. Het woord. Je moet zorgen dat je liefde krijgt. Van mensen om je heen. Van God zelf. Hij heeft het zo gedaan dat hij aan het kruis deze weg heeft vrijgemaakt. Jezus die heeft veel meer gedaan nog. Volgende. Hij hoeft niet zoals andere hoge priesters elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en daarvoor die van het volk. Dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. De priesters gingen allemaal offers offeren. Dag in dag uit, jaar in jaar uit, eeuwen door. Jezus doet dat in één keer. Hij is zelf het offer. Hij is het vlekkeloos lam wat God zelf heeft voorzien. De wet stelt mensen aan als hoge priester. En mensen zijn behept met zwakheid. Maar de bekrachtiging onder de eed, die later werd uitgesproken dan de wet, is een zoon aangesteld die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt. Jezus heeft de volmaaktheid bereikt. En hij is aangesteld door God de Vader. Onder eed. Kijk deze, dit is mijn zoon, hoor naar hem. Hij staat daar, Jezus. Hij staat niet in de orde van Aaron, dat hij weer nieuwe offers moet brengen. Hij staat in de orde van Melchizedek, dat hij eeuwig is en dat hij blijvend is en dat hij blijft staan. Hij heeft de volmaaktheid bereikt. Dat wil hij ook met ons. Hij wil dat wij die volmaaktheid bereiken. Hij wil dat wij dat dozen, dat zondige, die lasten achter ons laten en afleggen. Dan komen we tevoorschijn. Dus wij hebben al de belofte dat we de dood niet zullen zien. Maar het kan nog verder, dat deze aardse tent overkleed wordt met de tent die God geeft. Net als Jezus. En daar kan ik met mijn hoofd niet bij, als ik eerlijk ben. Ik weet niet hoe dat is. Ik weet niet hoe dat zijn zal. Ik weet ook niet hoe ver we daarvan af zijn of hoe dichtbij het is. Geen idee. Maar God houdt ons vast. En er komt een dag dat je zal opstaan met hem. Staat er in de Thessalonicenzen. En dan zal hij gezien worden in jou. In allen die tot geloof zijn gekomen. God werkt eraan. Hij laat zijn plan nooit los. Hij laat jou nooit los. Never. Hoe fout het ook gegaan is. De kern van mijn betoog staat dan in vers 1 van hoofdstuk 8. Dat wij zo'n hoge priester hebben. Eén die in de hemel plaatsgenomen heeft. Aan de rechterzijde van de troon van God de majesteit. En die de dienst vervult in de ware heiligdom. De tent die door de Here en niet door mensen is opgericht. Jezus vervult zijn dienst in de tent, tabernakel, huis van God, gemeente, jij. Jij bent zijn tempel, wij zijn zijn tempel, het heiligdom. Dit heeft God opgericht. Of beter gezegd, Jezus. Jezus is degene die de nieuwe tempel bouwt. Dat is de nieuwe schepping. De nieuwe schepping waarin God wil wonen. Hij is begonnen met jou de woning te maken in je. Hij is begonnen. Hij woont daar. Maar hij wil alles wat hij heeft in jou leggen. Al het leven wat hij heeft. Al de liefde die hij heeft. Al de kracht en macht, dat wil hij in jou leggen. En dat is niet een pakketje wat je in één keer krijgt. Dat gaat niet. Daar moet je aan wennen. Als je de heerlijkheid van God. In het Oude Testament konden ze daar niet tegen. En ik denk als wij verder gaan, dan leer je meer van God. Dan leer je meer van Jezus. En dan kun je het beter zien. En dan kun je ook betere keuzes maken. En dan groei je erin. God voedt jou op als zijn zoon. Niet als een marionet waar je het in kiept en het is klaar. Nee, het mag door jou heen gaan. Het mag in je gedachten gaan zitten, in je gevoelens, in je lijf. Zelfs de kracht van Gods geest mag in je botten gaan zitten, dat je opstaat. Tot in het merg, zegt iemand in de psalmen. Paulus wil dat hebben. Paulus wil daar achteraan. Dia 7. Kijken. Ja. Filippenzen is dat. 3 vers 7 tot 16. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Hij noemde er wat op hiervoor. Dat hij uit de stam Benjamin is. Dat hij een Jood is. Dat hij fariseer is. Dat hij naar de wet rechtvaardig was. Daar heb ik verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus. Mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. Dus hij wil daar werk van maken. Al het oude moet weg. Je afstamming heeft geen belang. Maakt niet uit of je Groninger bent of niet. Groningers zijn goed hoor, die zijn top. Ze zitten nou in aardbevingsgebieden. Oh, ik ga afdwalen naar iets heel anders. Dat maakt niet uit. Je afstamming maakt niet uit. Wat je geleerd hebt van je ouders, voorouders, maakt niet uit. Want het geeft jou niet de volheid van Christus. Het brengt jou niet verder in de geestelijke wereld. Het brengt jou niet verder in het plan van God. Het houdt je ervan af zelfs. Allerlei rituelen en gebruiken en dingen die mensen deden vroeger en nog doen, die hebben daar geen boodschap aan. Die willen je vasthouden aan de aarde, aan de dingen die hier zijn. En je moet die kant op, naar de geestelijke wereld. Paulus wil dat grijpen, dat leven van vers 9. Even kijken. Hij vindt het waardeloze troep, staat er dan in de MBV. Ik vind het wel grappig. Het is ook troep in die zin. Want ik wil Christus winnen, vers 9. En één met hem zijn, niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid, door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door geloof in Christus Jezus en die God toekent op grond van geloof. Geloof, vertrouw op God. Geloof hem. Als Jezus zegt, jij zult met mij in het paradijs zijn, geloof het. Ik heb je macht gegeven om kinderen Gods te worden. Geloof het, pak het aan. Vertrouw erop dat het gebeurt. Laat je niet wijsmaken dat het niet gebeurt. Kijk eens om de heen. Wat een ellende in de wereld. Zie je wel dat God niks werkt en het werkt niet en het werkt niet. Andere kant op. Je gedachten richten op hem. Dat soort naar beneden trekken. Dat bepaalt je bij de aardse zaken. En dan glij je af in de dood. Want je gaat mee in de negatieve spiraal. Er zijn oorlogen, ja, dat weet ik ook wel. En ik vind het triest. En dan komt er weer zo'n verhaal op tv dat de kinderen lijden. Dat vind ik ook triest. Maar ik kan er niet zoveel aan doen. Ik kan voor ze bidden. En dat doe ik ook. Maar ik kan hun situatie niet veranderen. Ik kan de hele wereld niet veranderen. Daarom heeft Jezus een lichaam bedacht. Dat we met elkaar op onze plek de werkelijkheid van Jezus laten zien. En dan zegt hij erachteraan, ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren. Jij mag opstaan. Zo, kijk, ik sta en ik laat me niet van mijn plek rukken. Door de duisternis, of de dood, of de ziekte, of door andere dingen. Of door vroegere geslachten, wat daar gebeurd is. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren. Te weten wat die kracht is in je leven. Ik wil Christus leren kennen. Dat is niet hetzelfde als weten wat hij heeft gedaan. Als je op tv kijkt, dan zie je altijd filmsterren. En dan denk je, oh, dat is een aardig iemand, of dat is dit. Totdat je leest wat ze uitvreten in hun vrije tijd. Dat is niet de echte persoon. En mensen hebben echte personen nodig die echt zijn van binnen. Jezus kennen is niet van, oh, het is een filmster en heeft dit gedaan en dat gedaan. Hij is opgestaan uit de dood, prima, ja. Maar wat heb je daarmee? Wat doe je daarmee? Ik wil Christus kennen, zegt Paulus. Wat betekent dat voor hem? Dat hij bidt. Dat hij bidt om vervulling. Dat hij bidt voor de gemeente bijvoorbeeld. Dat we de lengte en de breedte en de diepte van Christus leren kennen. Van de liefde van God. Dat we weten wie hij is, van binnen. Dat we zijn karakter kennen. Hij wil opstaan uit de dood. Dat wil zeggen dat hij ook wil breken met alles wat er tegenhoudt om te leven. Door te delen in zijn lijden. Dat is ook nog een punt. Als je Christus wil volgen, krijg je het met lijden te maken. Jezus formuleert dat zo van, een slaaf staat niet boven zijn heer, een discipel staat niet boven zijn heer. En dan heeft hij het over het lijden. Als de geestelijke wereld door mensen heen Jezus lijden toebrengen, dan wil dat ook bij ons gebeuren. Maar je mag vast blijven houden aan de opstanding. Het leven wat je hebt uit God is onvernietigbaar. Hoe rot het ook even is. Filippenzen 3 vers 11. In de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Zegt Paulus. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste best in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor mij ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God in Jezus Christus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God u dat wel duidelijk maken. In ieder geval laten we op de ingeslagen weg voortgaan. In de hoop ook zelf uit de dood op te staan. En daarbij de melding van ga er achteraan. Hij heeft het nog niet helemaal gegrepen. Wij ook niet. Maar ga ervoor. Ga ervoor wat Jezus voor elkaar heeft gebokst. Hoe moet je dat zeggen? Hij heeft het voor elkaar gekregen om de dood en de zonde en alles te overwinnen. En wij mogen ook opstaan uit de dood. Zijn opstanding is onze opstanding. Zijn leven is ons leven. Zijn kracht is onze kracht. Hij heeft ons dat gegeven en gunt ons dat. En dat betekent dat we dat mogen ontwikkelen. Dat betekent dat we daar achteraan mogen gaan om dat in ons leven tevoorschijn te brengen. Hij is daarin ons voorbeeld. Hij heeft gezien wat God deed en dat deed hij zelf. Hij heeft gehoord wat God zei en dat zei hij zelf ook. Hij heeft zich aan zijn vader geconformeerd. Wat een mooi woord. Hij is hetzelfde gaan zeggen en doen als zijn vader. En wij mogen dat doen, want Jezus heeft ons gekocht. En als wij dat aanvaarden zijn offer, dan zijn wij rein van de zonde. Dan zijn wij rechtvaardigd om het koninkrijk Gods binnen te gaan. En dat mag je weten, ook al is het soms lastig in je leven, dat de boze zo dwars zit, dat je het even niet ziet, dat gebeurt. En dan beroep je maar op wat Jezus gezegd heeft. Als je in mij gelooft, heb je eeuwig leven. Punt. Niks komma of maar of mits. Jezus zegt het, als je in mij gelooft, heb je eeuwig leven, net als hij. En die opstanding komt. Jouw opstanding komt ook. Dat is een proces wat God in gang heeft gezet toen Jezus aan het kruis is gegaan en uit de dood is opgestaan. Dat jij mag leven in hem. In 1 Korinthe 15, vers 53 tot 57 staat het volgende. Want dit vergankelijke, dit lijf bijvoorbeeld, moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid heeft aangedaan en dit sterfelijke onsterfelijkheid heeft aangedaan, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is, de dood is verzwolgen in de overwinning. En hoe meer je het leven van God in je toelaat, hoe meer je de ruimte aan God geeft om dat te doen in je leven wat hij wil doen, hoe meer van die dood overwonnen wordt. De rechtvaardige daden van jou, die weven dat kleed. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je prikkel? De prikkel van de dood is de zonde. Oh. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Die zonde, die gaat pas leven als er een wet is. Je mag niet op het gras lopen. Nou, ga toch proberen. Ben je al klaar, hè? Dat is wat er gebeurt. Je mag niet naar binnen. Ja, maar ik wil al naar binnen. Dat gaat gelijk. Als die wet er niet is, is er ook geen boze geest die je eroverheen kan trekken. Snap je? Want wij leven niet meer naar de wet, naar de natuurlijke dingen. We leven naar de geestelijke dingen. De overwinning die Jezus geeft. Zijn geest in ons, die schrijft die wet erin en die legt het in ons verstand en in onze hart. En dan mogen we leven. En als wij ons overgeven aan God en proberen te luisteren naar die leiding van hem, dan hebben we die wet niet nodig. Van God kan je niet leiden naar de foute dingen. Die leid je er juist uit. Dus dat is een leerproces die wij door mogen gaan. En Jezus, ik zeg nog een keer, Jezus' opstanding is onze opstanding. Jezus die heeft voor ons die weg vrijgemaakt door God. En de tabernakel had ik even in mijn hoofd daarbij. Dat vind ik altijd gaaf, dat ding. Dat is een mooi plaatje. Je loopt naar binnen. Er is licht van Gods geest. Het is brood van Jezus. Er is een lofofferaltaar waar jij je aan kan overgeven aan God. En er is een troon van God. Met de engelen erop. De cherubs. En daar mag jij zitten, bij die troon. En voor die troon mag jij veranderen naar hetzelfde beeld van Jezus. Bij die troon van God in je hart, stel maar voor dat je gewoon in die troon bent nu. Zo, ik zit in die troon met God, dat dicht met Jezus verborgen in God. Als je die omgang blijft vasthouden, als je daar blijft met je gedachten, met je gevoelens. Heer, ik ben bij u, ik ben zo blij met u. Ja, ik ben blij met jou, ik ben blij dat je hier bent. En in die omgang verander je naar dat beeld. Hij geeft het je. Hij geeft wijsheid als je het nodig hebt. Jacobus zegt het, bid erom en je krijgt het. Hij geeft inzicht, hoe dingen werken in je. En soms is dat niet een leuk inzicht. Want dan moet je dingen opzij zetten, wegdoen. Maar soms is het ook heel mooi inzicht. Van wat Jezus al gedaan heeft in je. Wat er al veranderd is. Wat je gekregen hebt. Je ontdekt wat God voor jou heeft in petto heeft. Je ontdekt wat hij voor je betekent. In alle situaties. God is liefde. Ja, dat wist ik 40 jaar geleden ook. Maar ik weet het nu nog anders. Nog veel dieper en veel breder. God geeft het. En in dat proces groei jij, kom je steeds verder en leg je allerlei dingen af die niks met het leven te maken hebben. En dan zul je tevoorschijn komen zoals God het bedoeld heeft. En ja, die strijd moet je ook pakken. Dat is soms nodig om die weerbarstigheid doorheen te breken. Maar je hebt de overwinning op zak. Je mag het gewoon doen. En ik vind het echt... Ja, ik word er vrolijk van. Want ik heb zin om door te gaan, weet je. Zo, dan gaan we er tegenaan met elkaar. En als gemeente. Want wij als gemeente hebben een bron. Jezus Christus. En wat geeft hij ons? Eigenlijk een volheid van God. Geeft hij. En we hebben allemaal wat van die Heer gekregen. Jij ook. Ja, en jij. Allemaal. En als je dat laat groeien, dan kun je anderen daarmee opbouwen. En dan bereik je de overwinning. En Jezus heeft zijn project gemeente nooit verlaten. En dat zal hij ook nooit doen, want dat is zijn eigen lijf. Dan zou hij zijn eigen lijf onthoofden. Nou, dat heeft met dood te maken, niet met leven. Leven. Leven door de Heer, opstanding, de Heer is opgestaan en wij gaan opstaan. En ik ga dat bidden. Heer Jezus, dank u dat u het leven bent, dat wij u kennen. Heer, dat is op een wonder op zich, dat we u kennen, dat we die geestelijke dingen zien. Heer, u heeft onze ogen geopend daarvoor. En ik dank u, Heer, dat we een toekomst hebben. Een toekomst waar de dood niet meer is. Een toekomst waar de leed niet meer is. Een toekomst waar u alles in allen wordt. En ik dank u, Heer, dat we daar deel aan hebben. En ik bid dat wij inzicht, meer inzicht krijgen daarin. Meer affiniteit, dat we daar door veranderd worden. Naar dat beeld van u. Dat die verandering doorzet. Ik dank u, Heer, dat u daarmee bezig bent. Maar ik wil nog graag meer daarvan. Ook voor onze gemeente. Ik dank u, Heer, dat we mogen uitzien naar wat u nog meer gaat doen. En ik prijs u daarvoor. Amen. En dan wou ik lied 16 zingen. Met jullie. Lied 16, even zien. Onze Heer is waarlijk opgestaan. En denk daarbij dat je zelf ook gaat opstaan.
Adventzingers, een cadeautje voor jullie. geen zingen hoor. Maar dan lied 211 als slotlied. Dank Jezus, dank voor het heil dat u ons bereidde. Lof, alle lof voor uw levenskracht. U Heer alleen mag mijn hart en mijn leven vullen. Koning vol macht, u behoor ik toe. We willen samen nog voorbeden doen. Voorbeden voor Kees van der Plas en ook voor Peter en Mary van Elswijk. Heer, genade voor onze broers en zus. Kees van der Plas, Peter en Mary van Elswijk. Heer, uw opstandingskracht te mogen ervaren, dat willen ook zij. En we zegenen jullie dan ook in de machtige naam van Jezus, zodat jullie de kracht van de Heilige Geest in elk opzicht, in je leven, in je lijf, zult mogen ervaren en beleven. Wij zegenen jullie in de naam van Jezus. En weer en alles wat vanuit het Rijk der Duizenden zich tegen jullie keert. En genezing en herstel wilt tegenwerken. Wij breken het weg in Jezus' naam. En proclameren over jullie levens de naam van Jezus. Hij is Heer. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen. Ik bid je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. Beste mensen, de mededelingen, mag ik ze ook nog eventjes op het muur schitterend? Aanstaande dinsdag weer open ochtend. Woensdag Bijbelkring. En volgende week zondag de Bijbel open. Het thema voor die zondag, volgende week, is bidden. Waarom? Ja, dat is nou precies wat ik eigenlijk wil zeggen. Denk daar eens over na. Waarom? En dat kunnen wensen zijn. Dat kan ook zijn van, ja, waarom eigenlijk? Of dat je aangesproken bent door een Bijbeltekst. Of het getuigenis wil geven van wat gebed in jouw leven, welke plaats gebed heeft in jouw leven. Dat je dus een daarom heel duidelijk naar ons kunt overbrengen. Nou, dat idee om volgende week dat met elkaar te delen. Bidden, waarom? Het is heel apart dat tussen Pasen en Pinksteren een periode van gebed in de Bijbel heel duidelijk aangegeven wordt door Jezus. Zijn discipelen gaan naar Jeruzalem en zijn daar een aantal dagen met elkaar in gebed. Waarom? Nou, met Pinksteren gebeurt er wat. Wellicht dat jullie ook het idee hebben dat er toch wel wat moet gebeuren. Nou, ook dat aspect. Neem dat in de komende week voor jezelf mee, zodat je dat ook met ons en we met elkaar kunnen delen. Een inbreng van een paar minuten is al voldoende. Het zou fijn zijn als veel van jullie daar gebruik van willen maken, van die gelegenheid, deel willen geven, deel willen nemen, willen delen. Waarom gebed bijvoorbeeld zo belangrijk voor je is en welke gebedsaspecten je in de gemeente, zeg maar, ook wilt neerleggen. De Bijbel open. Dus heel fijn om met gedachten, met woorden, met zaken die in de Bijbel genoemd zijn, om daarmee ook iets als basis te gebruiken voor wat je volgende week met ons wilt delen. We zijn heel erg benieuwd. Koor 5 als slot en dan gaan we met elkaar eten. Mijn Heer leeft, Hij is verrezen. Mijn Heer leeft, Hij overwon. Glorie voor zijn naam. Hij bracht ons een vernieuwd bestaan. Jubelend loven wij Hem. Al te saam. Een hele goede week.